Hallo. Het is wel erg rustig. Hè?
Ja, dat zie je wel heel vaak, hè? Dat naarmate je verder in het seizoen komt, dat mensen later komen. Zo.
Ja. Maar.
We kunnen nog een paar minuten wachten, maar.
Goedenavond allemaal.
Zo.
Hij is goed. Dan is in ieder geval duidelijk. In afwachting van wat nog binnen gaat komen, gaan we toch de avond maar beginnen. De belangrijkste was al binnen, dat is de Heer zelf. Want die is overal aanwezig. En vooral waar wij in zijn naam bijeenkomen, daar is hij in ons midden. Is zijn belofte, dus daar zijn we ook. Weer benieuwd wat God vanavond wil doen. En hij wil altijd wat doen. Als zijn woord uitgaat, dan zal het iets doen. En dat is een belofte van hem. En daar willen we ook vanavond weer onszelf naar uitstrekken. Ik wil vanavond beginnen eerst met gebed. Voor deze avond. Heer, dank u wel dat u in ons midden bent. Heer, wat we het gezegd hebben, het is een belofte van u. Heer, en tijdens de voorbeden voor deze avond werd ook gezegd, als wij tot u naderen, nadert u tot ons. Heer, en dat is ook iets wat we vanavond willen doen. We willen ons hart op u zetten, we willen u naderen. Heer, zodat u tot ons kunt naderen en dat u in ons hart kunt komen met uw woord. Een verlangen, Heer, dat u gaat spreken, dat we het zullen verstaan. En we willen ook uw zegen erover vragen. Heer, dat u met uw Heilige Geest in onze harten wil spreken. Heer, dat u ons denken wil vernieuwen. Uw zegen erover in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik heb een paar teksten opgezocht. En wat Wim al eerder gezegd heeft, God is een God van het hart. Het gaat vooral om ons hart. En als we kijken naar Spreuken 4, dat is een hele bekende, vers 23, daar staat: bescherm je hart boven alles wat je te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. En we hebben altijd keuzes wat we in ons hart toelaten. En ik denk een van de beste dingen die we in ons hart toe kunnen laten is Gods woord, want daar gaan we het vanavond ook over hebben. Maar soms komen er ook andere dingen in, maar het is belangrijk dat we ons hart blijven onderzoeken. En vooral dat we ons hart op God zetten. En Spreuken 27, vers 19. daar staat, zoals water gezicht tegenover gezicht stelt, zo weerspiegelt het hart van de mens zelf. Het is vaak zo, alles wat je in je hart opsluit, uiteindelijk komt het naar buiten toe, hoe je zij als mens bent. En dat is ook weer een waarheid. En dan heb ik als laatste Matteüs 22, 37. Dat is ook een hele bekende. Het grote gebod wat Jezus zelf geeft. Ja. Nee, dat heb ik verkeerd opgeschreven, denk ik. Maar daarin zegt Jezus, het grote gebod is dat wij de Heere God lief hebben met heel ons hart, met heel ons ziel en heel ons verstand. En ik denk dat het niet voor niets is dat God daarmee begint, met je hart. Omdat we daarin alles verzamelen. En het weerspiegelt ons leven, zeiden we net. En ik hoop dat we vanavond, dat is ook een tekst die al eerder voorbij gekomen is, denk ik, of die komt nog voorbij. Maar waar verzamelen wij onze schatten? En verzamelen wij schatten op deze aarde of in de hemel? En ik hoop dat we vanavond ook weer hemelse schatten mogen ontdekken in wat er gaat komen. En dat we die in ons hart mogen toelaten. Zullen we met elkaar een aantal mooie liederen zingen die Tini heeft uitgezocht. En het is met name ook, als ik dat zo even snel doorkijk, en het zijn liederen die een verlangen uitspreken om dichter bij God te komen, om naar Hem te naderen in aanbidding voor Hem. Dat is de beste plaats om heel dicht bij Hem te zijn. 462, aan uw voeten, Heer. bij u komen. Dat is de beste plaats, Heer. We willen van u leren, we willen van u horen. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. Dat we dicht bij u mogen zijn. Amen. Amen. Ik wil ook graag alvast het offer aankondigen, zodat we dat straks niet meer hoeven te doen. Dus dan zou ik willen vragen, Jan, wil jij daarmee rondgaan? En ondertussen, Wim, zou ik willen jou vragen om gereed te maken.
Volgens mij dacht vanavond iedereen, weet je wat, we zetten de open haard aan en we blijven lekker thuis. Het is ook echt het weer om vooral niet naar buiten te hoeven gaan, maar fijn dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. Oké, de buiten is binnen. Goed, ik wil vanavond heel graag beginnen met een verhaal. Het is het verhaal van de Amerikaanse zeiler Mike Plant. Ik denk hier in Nederland niet echt bekend, maar in Amerika schijnt hij, hij leeft niet meer, maar schijnt hij een echte grootheid te zijn geweest. Hij was een wereldzeiler, hij maakte veel solotochten, waarmee hij de ene na de andere prijs binnenhaalde. Maar het gebeurde in de herfst van 1992 dat hij met een spiksplinternieuw schip een solotocht maakte van Amerika naar Frankrijk. En tijdens die tocht gebeurde er iets dat iedereen de sportwereld van die dagen heeft verbaasd. Want deze zeer ervaren zeezeiler, hij was alleen met een nieuw schip, na 11 dagen kapseisde zijn schip en kwam hij om het leven. Ze hebben Mike Plant zelf nooit gevonden. Maar ze hebben wel het schip gevonden. En tot verbazing van degenen die het schip vonden, bleek dat er helemaal geen averij aan het schip was. Er was eigenlijk niets aan de hand. Dus ze hebben het schip meegenomen, ze hebben het onderzocht. En uiteindelijk kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat er onderaan het schip een heel belangrijk onderdeel miste, een heel zwaar onderdeel van wel zo'n 4000 kilo... dat nodig was om het schip in balans te houden. En ik ben geen scheepvaartbouwdeskundige, maar het schijnt zo te zijn dat een schip moet onder de waterlijn zwaarder zijn dan boven de waterlijn. Als dat niet het geval is, dan kun je een ervaren zeezeiler zijn, en dan kan het zelfs mooi weer zijn, maar dan kan het zomaar gebeuren dat je schip kapseist. Nou, waarom vertel ik dit verhaal over het belang van het gewicht onder de waterlijn? Dat heeft te maken met het onderwerp waar we vanavond met elkaar over gaan nadenken. Ik heb het vorige week of vorige keer al even aangekondigd. We gaan vanavond nadenken over die tekst van Psalm 25, de berijmde versie, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het gaat over die verborgen, over die intieme omgang met God. En die is inderdaad niet zo zichtbaar, het is verborgen. Dat is nou typisch iets dat onder de waterlijn plaatsvindt. Uit het risico, of uit het gezicht van mensen. Het is verborgen omgang met God. En dat geeft gewicht aan de onderkant van de waterlijn van ons leven. Paulus, die waarschuwt op een gegeven moment in de tweede Timotheusbrief voor mensen die wiens geloof schipbreuk heeft geleden. Hoe kon dat gebeuren? Dat was omdat er onder de waterkant, onder dat zichtbare, was er te weinig gewicht, waardoor ze heel kwetsbaar werden in hun geloof. Nou, we gaan vanavond weer verder met de bergreden, de 12 lessen van Jezus over discipelschap in de praktijk. En als je mij nu zou vragen, als je echt zou moeten kiezen, welke van de 12 onderwerpen van deze hele serie is de allerbelangrijkste? Nou, dan zal ik twijfelen, want ik vind ze eigenlijk alle 12 belangrijk. Maar als je mij zou dwingen, maar je moet kiezen. Nou, dan zeg ik toch heel eerlijk, dan is denk ik het onderwerp waar we vanavond met elkaar over gaan nadenken misschien wel de belangrijkste van de hele serie. Over de verborgen omgang met God, over wat er onder de waterlijn van ons leven gebeurt, waardoor we voldoende gewicht hebben, waardoor ons geloof geen schipbreuk hoeft te lijden. Het thema van vanavond is leer ons bidden. En we gaan verderop in de avond gaan we ontdekken waar dit gebed vandaan komt. Dit gebed vinden we niet als zodanig in de bergrede zelf. We vinden het in het Lucas-evangelie, maar we gaan daar straks nog wel even naar kijken. Maar in het gedeelte wat we vanavond uit de bergrede gaan behandelen, daar wil Jezus ons gaan leren over bidden, over hoe we bidden en waarom we bidden. We hebben de vorige keer gezien dat het begin, de inleidende tekst van het hele gedeelte, is eigenlijk een soort algemeen principe dat Jezus neerzet voor het leven van zijn discipelen. En dat lezen we in Matthäus 6 vers 1. Ik lees hem nu ook weer opnieuw even vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden, dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Nou, we zijn de vorige keer uitgebreid op ingegaan wat dit betekent. En dan gaat Jezus vervolgens in de versen die hierop volgen dit principe, dit algemeen principe, verder uitwerken aan de hand van drie thema's, drie onderwerpen. Daar gaat hij het hebben over geven, bidden en vasten. Nou, vorige keer hebben we uitvoerig stilgestaan bij geven. Vanavond gaan we nadenken over bidden. En de volgende keer gaan we nadenken over het vasten. Waarom deze drie onderwerpen? Ik vat nog even kort samen waar we het de vorige keer over hebben gehad. Deze drie onderwerpen waren in die dagen de drie pilaren van het fariseïsme. Dat was waar de mensen mee bezig waren. De fariseeërs leerden je, als je nou voldoende bidt en voldoende geeft en voldoende vast, dan komt het wel goed met je. Het waren zeg maar de drie werken van de gerechtigheid. En het is heel mooi dat Jezus daar in deze bergrede op ingaat en daarbij laat zien wat de bedoeling daarvan is, hoe de Vader ernaar kijkt, zo anders dan de fariseeën daar in de praktijk mee bezig waren. Nou, vanavond gaan we dus nadenken over het bidden. Het is een studie ook weer opnieuw in twee delen. In het eerste deel gaan we nadenken waar het bij het bidden om gaat. En dan bij het tweede deel van de avond gaan we nadenken over de inhoud van het gebed. En dan gaan we kijken naar het Onze Vader, zoals Jezus ons dat heeft geleerd. Nou, ik zeg bij voorbaat al dat we niet helemaal toe zullen gaan komen aan de behandeling van het Onze Vader, want daar zit natuurlijk ook weer zoveel in. Ik dacht op een gegeven moment de afgelopen dagen in de voorbereiding, nou, daar zou je ook weer 12 studies over kunnen doen, alleen al over het Onze Vader. Daar zit zoveel in, het is zo'n allesomvattend gebed. We gaan vanavond de eerste helft van het Onze Vader en dan pakken we de volgende keer de tweede helft en dan gaan we daarna ook verder nadenken over het vasten. Goed, we gaan lezen vanaf Matthäus 6 vers 5. We zijn de vorige keer gestopt bij 4, dus nu bij 5 gaan we verder. En dan lezen we het volgende. Zo begint Jezus dit onderwijs over gebed. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Nou, de tekst gaat zo meteen verder. Maar waarom ik hier gelijk al even stop? Omdat er in deze eerste zin gelijk al twee dingen opvallen. Jezus die zegt heel nadrukkelijk, en wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Met andere woorden, Jezus gaat ervan uit dat wij zijn discipelen bidden. Hij had ook kunnen beginnen, als u bidt, dan is het een voorwaarde. Nou, als je bidt, met andere woorden, het is ook mogelijk dat je niet bidt. Nee, maar Jezus gaat ervan uit, natuurlijk bidden zijn discipelen, dus wanneer u bidt, dat is een aanname. En ik zeg je nu al bij voorbaat, een discipel van Jezus die niet bidt, dat is ongeveer net zo tegenstrijdig als dat iemand in het water springt en niet nat wordt. Het hoort bij elkaar. Een discipel van Jezus, dat is een man, dat is een vrouw die bidt. Daar gaat Jezus bijvoorbeeld vanuit. En wanneer u bidt. Het tweede wat in dit gedeelte opvalt is dat het dus ertoe doet hoe je bidt. Ik heb soms wel eens het gevoel dat we elkaar misschien niet zo expliciet, maar toch een beetje impliciet de boodschap geven van joh, het maakt niet zozeer uit hoe je bidt als je maar bidt. Maar dat is niet waar. We gaan er straks nog naar kijken dat het zelfs mogelijk is. Jacobus noemt dat in zijn brief, dat we zelfs ook verkeerd kunnen bidden. Dus het is heel belangrijk dat wanneer we bidden, dat we op de juiste manier bidden, dat we bidden vanuit de juiste gezindheid. Nou gaan we de tekst afmaken. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Nou, hier zie je inderdaad weer die uitwerking van dat algemene principe waar hoofdstuk 6 vers 1 mee begon. Als je doet voor de mensen om erheen gezien te worden, dan heb je je loon reeds ontvangen. Nou, wat de fariseeën hier doen, die bidden met als doel, ze doen dat op de hoeken van de straten, met als doel om door de mensen gezien te worden. Nou zou je, heel oppervlakkig lezend, hier de conclusie kunnen trekken dat hier door Jezus een soort veroordeling wordt uitgesproken over het bidden in het openbaar. Nou, dan zou ik al een probleem hebben, want ik bid heel vaak vanaf een podium in het openbaar. Maar dat lees je nergens in de Bijbel. Je leest nergens in de Bijbel dat je niet in het openbaar mag bidden. Dat je niet bijvoorbeeld in een bidstond. We hebben net daar in de consultorie hebben we ook een bidstond gehad. En dan bidden we omst de beurt voor deze avond. Dat wordt nergens in de Bijbel veroordeeld. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar het gaat om de motivatie. Als je in het openbaar bidt, waarom doe je dat? Het was in het Jodendom van die dagen de gewoonte om een moment te hebben van het ochtendgebed, een moment voor het middaggebed en een moment voor het avondgebed. De moslims bidden 5 keer per dag, de joden baden 3 keer per dag. En waar ze op dat moment ook waren, daar gingen ze bidden. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niks met de islam. Maar soms denk ik wel, we kunnen wel een voorbeeld nemen aan de moslims. Ik heb het gezien, gewoon midden in Amsterdam. Het was tijd voor het gebed en het gebedsmatje wordt uitgerold en ze trekken zich er niets vandaan van alle mensen daaromheen en ze gaan bidden. Niet tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Niet tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar in die zin zouden ze bijna een voorbeeld voor ons kunnen zijn. Dus het gaat om de motivatie waarom je bidt. Nou, wat gebeurde er in die dagen? De fariseeën, die wisten precies wanneer het tijd was voor het ochtend, middag en avondgebed. En die zorgden ervoor dat ze precies op die momenten dan op de hoeken van de straat waren. Ja, we lopen hier toevallig. Ja. Om door de mensen gezien te worden. Zodat de mensen, kijk ze daar eens staan met hun gebedsriemen. Wat zijn onze fariseeën, wat zijn onze leraren, onze leiders toch ongelooflijk vroom. En daarvan zegt Jezus, nee, dat moet je niet doen. Dus wat Jezus hier zegt, dat is niet een veroordeling van het bidden in het openbaar. Het is een veroordeling van het geestelijk toneelstukje wat door hen werd opgevoerd. En ik denk eerlijk gezegd dat zij hier een precies andersom zijn dan wij gemiddeld zijn. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar als ik in een restaurant zit, dan heb ik wel de gewoonte om voor mijn eten te bidden. Maar ik merk bij mezelf dan toch een beetje de neiging van, er zitten toch niet te veel mensen naar mij te kijken nu. Precies andersom. Of ben ik de enige die zo ongeestelijk is? Nou, bij de fariseeën, die zouden juist, zal ik je vertellen hoe dat vroeger bij mij thuis ging. Mijn ouders die waren niet heel erg rijk of zo, maar ze hadden wel voldoende geld om, zeg maar, 1 keer per jaar als gezin gingen we uit eten. En dat vonden we natuurlijk wel leuk. Ik kom uit een gezin met 6 kinderen, dus we kwamen dan ook echt veel binnen. Maar er was ook iets waarvan ik zelf en mijn broer en zussen zoiets hadden van, we gaan uit eten. Want mijn vader was zo trouw en zo toegewijd en had zoveel respect voor God, dat als we dan in het restaurant zaten en het was het moment om te bidden voor de maaltijd, dan riep mijn vader de ober en dan moest de muziek uit. En dan vroeg hij aan de tafels om ons heen of ze even stil konden zijn. En wij zaten met zo'n boei aan tafel. Ik denk dat de motivatie van mijn vader wel goed was. Maar wij vonden het als kinderen wel een beetje doorslaan eigenlijk. En als dan de maaltijd klaar was, gelukkig. Want thuis lazen we altijd uit de Bijbel. Dat hoefde dan gelukkig niet in het restaurant. Maar dan gingen we met elkaar in de grote stationcar. En dan pakte mijn vader de Bijbel. En dan gingen we nog de Bijbel lezen en danken. Want dat hoorde er echt bij. Nou, je kunt zeggen wat je wil, mijn vader was zeer consequent, maar wij waren er niet altijd gelukkig mee. Waar het hier dus om gaat is, Jezus veroordeelt hier een geestelijk toneelstukje. Als het je gaat om de eer van de mensen, om complimentjes, nou dan zegt Jezus, dan heb je je loon ontvangen en dan zul je later van de Vader in de hemel geen loon ontvangen. En dan gaat Jezus zijn discipelen van toen en daar, maar ook de discipelen van hier en nu vanavond, hij gaat ons een heerlijke les leren. Een les over de verborgen omgang met God. Over dat wat er onder de waterlijn gebeurt, buiten het zicht van mensen, maar zo belangrijk voor de stabiliteit van onze relatie met God, van ons geloof. Maar, vers 6. Maar u, en hij richt zich nu tot de discipelen, die 12 die daar aan zijn voeten zitten. En hij richt zich tot ons vanavond. Maar u, wanneer u bidt, zie je wel, hij gaat er vanuit, de discipelen die bidden. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Ik vind dit een van de meest intieme teksten vanuit de hele Bergreden. Ik vind het zo mooi hoe Jezus dat hier verwoordt. Inderdaad, er wordt hier gesproken over het verborgen leven met God. Er wordt hier gesproken over het leven van onder de waterlijn. Wat wordt er hier bedoeld met de binnenkamer? De binnenkamer was in die tijd een kamer die was meestal wat meer, zeg maar, zoveel mogelijk in het centrum van het huis, daar waar niet te veel warme lucht van buiten kon binnenkomen. Het was ook meestal een kamer zonder ramen, een kamer, zeg maar, de meest koele plek van het huis. En de binnenkamer was in het Joodse huis van die dagen meestal ook de voorraadkamer. Zeg maar de provisiekast of de kelder of hoe je het ook wil noemen. Daar lag de voorraad van eten en andere dingen. Maar het was ook de plek waar de meest waardevolle eigendommen werden bewaard. En de binnenkamer, het was in die dagen de kamer als je echt even privé wilde zijn. Even een face-to-face gesprek, elkaar even onder vier ogen wilde spreken. Dan ging je naar de binnenkamer. Dat was de plaats waar je ongestoord in gesprek kon zijn. En ik vind het zo mooi dat Jezus juist deze kamer noemt als de ideale plek om te bidden. Het is de plek waar de voorraad is. Ik geloof als we bidden dat we geestelijke voorraad op aan bouwen zijn in ons leven. Om bestand te zijn voor de moeilijke dagen, voor de crisissen in ons leven. Ik geloof dat het zo belangrijk is dat we geestelijke voorraad opbouwen. Denk even aan die 5 wijzen en die 5 dwaze maagden. Wat was het probleem van de 5 dwaze maagden? Ze hadden geen voorraad opgebouwd. En het ging fout. Het is zo belangrijk dat we tijd investeren in gebed. En dan bouwen we voorraad op diep van binnen. Maar ook, het is de kamer, de ruimte waar de waardevolle eigendommen worden bewaard. Het meest waardevolle in het leven van een kind van God, dat is dat persoonlijke, warme, intieme gebedsleven. De gemeenschap met God, zoals we dat zo mooi zingen in het lied. Ik wil heel dicht bij u zijn, als een kind bij de Vader op schoot. Dat is zo kostbaar, dat is zo waardevol. En dat is iets dat mag plaatsvinden in de binnenkamer. En dan zegt Jezus erbij, en sluit uw deur. En ik denk als Jezus vandaag zou hebben geleefd dat hij het misschien iets anders geformuleerd zou hebben. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat Jezus zou zeggen, ga de binnenkamer binnen, zet je mobiel uit, zet je computer uit, doe de voordeurbel even uit. Met andere woorden, zonder je echt even af, zorg ervoor dat je echt even alleen kunt zijn om samen tijd met God te hebben. Zoek de stilte en zoek de eenzaamheid zoals we dat zo vaak, met name in het Lucas-evangelie, zo mooi van Jezus lezen. Telkens weer lees je het. En Jezus zocht de eenzaamheid op. Soms was hij de hele nacht in de bergen om bij de Vader te zijn. Een plaats waar je tot rust en tot stilte kunt komen. En neem dan de tijd om niet alleen de geluiden van buitenaf even weg te laten vloeien, maar ook om al die geluiden die er van binnen kunnen zijn, al die impulsen, al die gedachten, al die dingen, om ze tot rust en tot stilte te laten komen. Mag ik je een mooi voorbeeld geven? Als het gaat om het zoeken van de stilte en de eenzaamheid. En dat is een beetje mijn ervaring. Ik heb het misschien wel eens eerder gezegd, maar ik ben best wel een druk mannetje. Ik ben vaak met van alles en nog wat bezig. En dat ratelt me door in mijn hoofd. En als ik dan God zoek en ik probeer stil te worden, weet je wat ik dan heel vaak merk? Juist als ik stil ben, dan ontdek ik hoe het dwarrelt en in mijn hoofd. Dan is het zo druk en dan kost het soms wel echt een half uur. En dan moet ik gewoon maar even een half uur niks zeggen en even niks doen. Om het een beetje tot rust te laten komen. Kennen jullie die sneeuwbollen? Je ziet ze tegenwoordig wat minder, hè? Maar dan schud je ze even. En dan zie je dat al die sneeuwvlokjes beginnen te dwarrelen. En hoe harder je schudt, hoe meer... Nou, wij worden de hele dag geschud, hè? Door alles wat we aan het doen zijn. En alle druk en alle prestatie. Die van, oh, we kunnen er heel erg moe van worden. En eigenlijk dan worden we even stilgezet. En merken we van... Er dwarrelen allemaal sneeuwvlokjes in ons hoofd en in ons hart. En het is zo druk. Maar weet je wat mooi is? Zet zo'n sneeuwbol gewoon neer. En langzamerhand komt het tot rust. En na 5, na 10 minuten, dan zie je dat al die sneeuwvlokjes zijn neergedwarreld. En het is stil geworden. Nou, dat is wat Jezus bedoelt met je binnenkamer ingaan. En de deur achter je dicht doen. Even alle onrust in je ziel tot rust laten komen. Weet je, als er één iemand is geweest die, denk ik, het leven van de binnenkamer had ontdekt. Dan is het, ja, Jezus, ja. Maar David. David heeft dat zo ontdekt, hè. Met al zijn fouten, met de grote blunders van zijn leven. Maar dit was wel zijn geheim, waardoor hij door al die diepe dalen van zijn leven, wel tot het eind toe die man naar Gods hart kon zijn. Dat had te maken met zijn leven onder de waterlijn. In de binnenkamer. En hij schrijft er bijvoorbeeld dit over, heel mooi, in Psalm 131, vers 2. En dat is eigenlijk het proces van de sneeuwbol. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Valt je op hoe dat hier staat? Er staat hier niet, ik heb gewacht tot mijn ziel tot rust en stilte kwam. Nee, dit is een actieve houding van David om zijn ziel tot rust en stilte te brengen. Nou is dit op zich iets wat we natuurlijk ook in onze stressmaatschappij voortdurend tegenkomen. Hè? Moet je maar eens even googlen, rust. En je wordt helemaal gek van alle trainingen en cursus van, hè, we moeten zen gaan doen en dat soort dingen. En we moeten yoga gaan doen. Maar David die geeft ons een heel dringend advies als het gaat om waar en hoe je je ziel tot rust en stilte kunt brengen. En het is een advies van David, maar het is vooral een uitnodiging van God zelf. Psalm 62. Zoek rust, mijn ziel. Dat zegt David als het ware tegen zijn eigen ziel. Hij geeft zichzelf een opdracht. Zoek rust, mijn ziel. Waar? Bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Nou, dit is geloof ik het leven van de binnenkamer. Mag ik het zo zeggen? Om bereikbaar te zijn voor God, moet je je soms onbereikbaar maken voor mensen. Ik zeg het nog een keer. Om bereikbaar te kunnen zijn voor God, moet je je soms onbereikbaar maken voor mensen. Jezus is ons daarin voorgegaan. Hij maakte zich soms zo onbereikbaar dat zelfs zijn eigen discipelen even niet meer wisten waar hij was. Hij was bij de Vader. En op een gegeven moment hadden ze door. Jezus, waar is die? Oh, hij is zeker bij zijn Vader. Ja. Dat zou mooi zijn, hè? Als mensen in je omgeving je even missen. Hé, waar is die? Oh, hij is zeker bij Vader. Hij is zeker aan het bidden. Dat zou heel mooi zijn. Dit is normaal. Dit is het normale leven van een discipel. Tijd nemen, jezelf onbereikbaar maken om bereikbaar te zijn voor God. Volgens mij heb ik hem, ik weet even niet meer in welk verband, maar volgens mij heb ik een keer eerder gezegd, maar in dit verband kom ik mooi om te noemen. Stilte is zendtijd voor de Heilige Geest. Stilte is zendtijd voor de Heilige Geest. Willen we de Heilige Geest laten spreken? Willen we de zachte stem van de Geest verstaan? We moeten het leren om onze ziel tot rust en stilte te brengen. En dat is zendtijd voor de Heilige Geest. Mag ik je vragen, gewoon even heel persoonlijk, wat of waar is jouw binnenkamer? En voor alle duidelijkheid, dat wordt dan niet specifiek, of dat hoeft niet per definitie een kamer te zijn ergens in huis. Sommige mensen hebben, zeker als ze een beetje de ruimte hebben in huis, hebben een gebedskamer. En dat is vaak een mooie kamer en dan brandt een kaars en Hartstikke mooi. Ja, maar dat hoeft niet. De binnenkamer van Jezus was niet een kamer ergens in een huis. De binnenkamer van Jezus, weet je waar dat was? Dat lezen we een aantal keren in de bergen. Petrus, weet je wat de binnenkamer van Petrus was? Ergens op het dak van een huis. Toen hij een openbaring kreeg. Mijn binnenkamer is heel groen. En heel groot. Ik ga heel vaak lekker in een bos. Daar kom ik tot rust en stilte. Maar dan wel zo. Ik heb het voorrecht dat ik vlakbij een heel groot duingebied woon. Daar kom je per definitie meer herten tegen dan mensen. Dat is mijn voorwaarde. Ik wil geen mensen tegen. Ik wil God tegenkomen. En ik vind het heerlijk. Daar kun je, jawel, in de Randstad. Ongelooflijk, maar daar kun je 2 uur lopen zonder een mens tegen te komen. En als je al een mens tegenkomt, is er ook zo één die zegt, ik wil je eigenlijk niet zien, want ik wil hier alleen zijn. Heerlijk is dat. We zeggen goeiemorgen en meer niet. Dat is mijn binnenkamer. Nou, wat is jouw binnenkamer? De plek waar je tot rust en stilte mag komen bij God. Maar weet je, en misschien vind je het een beetje gek als ik dat zo ga zeggen, maar weet je dat God ook een binnenkamer heeft? En voordat ik ga uitleggen wat ik daarmee bedoel, wil ik gelijk dit zeggen. Als je in Gods binnenkamer wil komen, de enige route naar Gods binnenkamer is via je eigen binnenkamer. Dus eerst zelf tot rust en stilte komen. Eerst zelf onbereikbaar worden voor mensen, onbereikbaar te worden met God. Dat is de route om uiteindelijk Gods binnenkamer te mogen binnenkomen. Wat bedoel ik ermee? We lezen in Psalm 28 een hele mooie tekst. Die heeft me altijd geboeid. Psalm 28 vers 2. Wanneer ik mijn handen ophef naar uw binnenste heiligdom. Volgens mij is dit Gods binnenkamer. En wat wordt er bedoeld met het binnenste heiligdom? Dat is die allerheiligste plek in de tempel. Het heilige der heiligen. Gods binnenkamer in de tempel. En weet je wat het mooie is van deze plek die eeuwenlang onbereikbaar was dan alleen voor de hoge priester 1 keer per jaar. Op het moment dat Jezus uitriep, het is volbracht. Weet je wat er gebeurde? Dat grote, dikke, zware gordijn. Het werd niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden geschud. Het was alsof God even van zijn troon opstond en dat gordijn pakte en zo, en nou gaat hij open. Om duidelijk te maken, de binnenkamer van God, het allerheiligste van het heiligdom, is nu geopend. En hoe zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat? We mogen met volle vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. Als je de grondtekst gaat bekijken, daar wordt bedoeld het heilige der heiligen. Gods binnenkamer. En over David gesproken, het was het verlangen van zijn leven om daar elke dag te zijn. Om in Gods binnenkamer te zijn. Psalm 27 vers 4. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Zie je het? Dus het is niet alleen iets voor de zondagmorgen of voor 1 keer in de 2 weken op een donderdagavond. Nee, alle dagen van mijn leven mag je via je eigen binnenkamer, mag je Gods binnenkamer met vrijmoedigheid binnengaan. En wat gebeurt daar? Wat maak je daarmee? Nou, ik vind het zo'n mooie omschrijving hoe David dat hier neerzet. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dit is mijn definitie van stille tijd. De lieflijkheid van de Heer aanschouwen. Ah, wat is die mooi. Wat is die goed. Wat is die liefdevol. Wat is die genadig. Wat is die barmhartig. En te onderzoeken, zijn woord te openen, te onderzoeken in zijn tempel. Wat doe je in Gods binnenkamer? De lieflijkheid van de Heer aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En weet je wat ook zo mooi is in deze plaats? Dat binnenste heiligdom, de tegenwoordigheid van God. Daar verandert ons bidden van eenrichtingsverkeer in tweerichtingsverkeer. Want ik geloof dat bidden niet bedoeld is als alleen maar dat wij woorden uitspreken naar God. Nee, maar dat God ook gaat spreken tot ons. Bidden is een gesprek. Bidden is een gesprek tussen 2 geliefden. Een heel intiem persoonlijk gesprek. En weet je wat zo mooi is? Wat er in Gods heiligdom gebeurt? Dan ga je zijn lieflijkheid aanschouwen. Dan ga je onderzoeken. En dan ga je het ook meemaken dat God terug gaat praten. Zo klinkt het veel te plat. Dat God gaat spreken vanuit zijn heiligdom. Lees maar mee, Psalm 60, vers 8. God heeft gesproken in zijn heiligdom. En als je daar bent, dan hoor je. Ik krijg best wel vooral van jonge mensen regelmatig de vraag. Ik hoor nooit iets van God. Ik kon nooit zijn stem spreken. En dan is heel vaak mijn eerste vraag terug. Hoe vaak ben je in zijn heiligdom? Nou, dan moet ik meestal even wat uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar hoe vaak ben je in zijn heiligdom? Want als je God wil horen spreken, hij heeft gesproken in zijn heiligdom. Dan moet je wel bij hem zijn. Dan moet je wel die allerheiligste plek binnengaan. Er zijn ook mensen, en die komen met een soort van theologische verklaring. Ja, maar het is niet meer zo dat God nu nog spreekt, want hij heeft gesproken door zijn woord en daarna spreekt hij niet meer. Als dat waar is, dan zou het woord zelf niet kloppen. Want Jezus zegt, ik ben de goede herder en mijn schapen kennen mijn stem. Hoe kun je iemands stem leren kennen als je hem hoort spreken? Dus ik geloof, we hebben het woord dat vast is, dat betrouwbaar is. Maar ik geloof dat God, hij woont in ons, zijn geest woont in ons. Stilte, zendtijd voor de Heilige Geest. Ik geloof dat God wil spreken. En dat spreken moet altijd getoetst worden aan het woord. Maar God spreekt. Waar spreekt hij? In zijn heiligdom. Als we heel dichtbij hem komen, we hebben erover gezongen. Als we heel dichtbij hem komen, dan mogen we zijn stem gaan verstaan. Even helemaal terug naar nog voor de tempel, de tabernakel. Als Mozes dan die opdracht krijgt om de tabernakel te bouwen, waar ook al dat heilige der heilige was. En daar stond de ark van het verbond, hè, met die twee cherubs en dat verzoendeksel. Trouwens wel heel mooi. En weet je hoe het verzoendeksel in de Engelse vertalingen heet? De mercy seat. De genadestoel, de genadetroon. Waarover we lezen in Hebreeën. Dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon van de genade, de mercy seat. In het Engels wordt daar hetzelfde woord voor gebruikt voor het verzoendeksel. Daar ontdekken we Gods genade. Maar weet je wat er ook gebeurt? Exodus 25 vers 22. Dan zal ik u daar ontmoeten. Waar? In Gods binnenkamer. Het heiligdom. En van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken. Gods verborgen omgang vinden. Dit is waar het hier om gaat. Mag ik je nog een paar gedachten geven over het gebed? Voordat we weer teruggaan naar Matthäus 6. En ik heb het zelf in de voorbereiding weer opnieuw ervaren van, wat hebben we telkens weer de aanmoediging nodig om dit te doen in ons leven. Om die binnenkamer te zoeken, om bij God te zijn, om stil te worden, om hem ook tot ons te laten spreken. Ik geloof dat het gebed de ademhaling is van de ziel. En je zult je dat niet zo voortdurend bewust zijn, maar als je nu even bewust wordt. Ademhalen, dat heeft twee kanten. Dat is inademen en uitademen. Als je alleen maar uitademt, gaat niet goed. Als je alleen maar inademt, stik je ook. Ademen is inademen en uitademen. Ik geloof dat inademen, geestelijk inademen, is dat wat we nu aan het doen zijn. We ademen de levende woorden van God binnen. En uitademen is bidden. Is naar God toe uitspreken. We gaan het maar niet proberen, maar als we nu zouden zeggen, zullen we eens even proberen 10 minuten zonder ademhalen te doen. Dat overleven we niet. En dan zijn we allemaal met elkaar over eens en we beginnen er niet eens aan, want we krijgen het heel snel benauwd en je gaat vanzelf ademhalen. Of niet soms. Maar op een of andere manier denken we dat we het ons wel kunnen permitteren dat we de ademhaling van onze ziel maar laten voor wat die is. Maar als we stoppen met de ademhaling van ons lichaam, dan sterft er iets in ons lichaam. Als we stoppen met de ademhaling van onze ziel, dan sterft er iets in onze ziel. We hebben het zo nodig. Inademen en uitademen. Nog een andere metafoor. Het gebed is de motor van het christelijk leven. Weet je, ik denk dat de meeste van jullie met de auto zijn. Ik in ieder geval wel. Stel je voor dat we tijdens, nou ik kan het hier nog een beetje in de gaten houden, maar dat er iemand buiten denkt van nou die lui zijn toch een poosje bezig. Ze kruipen onder mijn auto en op een of andere manier krijgen ze het voor elkaar om de motor eruit te slopen. En straks aan het eind van de avond loop ik naar mijn auto en ik doe de auto open en ik zit er allemaal gewoon aan de buitenkant. Is er niks veranderd. En ik zat binnen en er is eigenlijk ook nog helemaal niks veranderd. Het is nog steeds een auto. Alleen als ik de motor wil starten, dan heb ik echt een probleem. Weet je, christenen die niet bidden, die zien er aan de buitenkant misschien niet eens zo heel veel anders uit. En misschien draaien ze ook gewoon mee in het kerkelijk leven. Maar ze missen wel de motor. En als je vooruit wil komen, heb je een motor nodig. Als je vooruit wil komen in je leven met God. Als je wil groeien in discipelschap. Als je wil groeien in je getuigenis. Als je wil groeien op elk gebied in je leven. Dan heb je deze motor, de motor van het gebed nodig. We zullen het allemaal met elkaar eens zijn. Een auto zonder motor, het is een auto, maar hij werkt niet. Een christen zonder gebed, het is een christen, maar hij werkt niet. We hebben het zo nodig. Ik kan me ook voorstellen dat je je soms wel eens afvraagt, maar maakt bidden echt voor iets uit? Zou bidden echt verschil uitmaken? En dan zeker als je misschien al heel lang voor iets bidt en je merkt dat er eigenlijk niks gebeurt. In jezelf niet, of in de omstandigheden niet, of bij de ander niet, waar je ook voor bidt. Maar ik zeg vanavond, bidden maakt het verschil. Absoluut. Dat zeg ik niet. Het woord van God zegt dat. Lees maar mee, Jacobus 5, vers 16. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Dat is de Herziene Statenvertaling, de NBV zegt, mist zijn uitwerking niet. Weet je, als het gaat om geloof in de kracht van het gebed, kunnen we ons laten leiden door wat we er wel of niet van zien? Nee, je moet je laten leiden door wat God erover zegt. En God zegt hier, het is zijn woord, een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Mis een uitwerking niet. En dan gaat Jacobus gelijk verder met een geweldig mooi voorbeeld te geven. Hoe werkt dat dan in de praktijk? En dan gaat hij iemand presenteren, namelijk Elia. Elia, dat is een mooie, die bad zo krachtig gebed en dat gebeurde. Je kent dat verhaal op de Karmel met die priesters en wat een toeters en bellen verhaal. Maar het was wel gewoon een man net als wij. Of een mens net als wij. En het deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op aarde 3 jaar en 6 maanden. En het bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Ik zou de rest van de avond kunnen vullen met alleen maar voorbeelden kunnen noemen vanuit de Bijbel wat er gebeurde op grond van het gebed. Het gebed van een rechtvaardige. Wie zijn de rechtvaardigen? Zij die gerechtvaardigd zijn door het bloed van Christus. En natuurlijk daar ook naar leven. Ja, natuurlijk. Het gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand en mist zijn uitwerking niet. Dit is heel aanmoedigend, heel groot. Maar in diezelfde brief, en ik refereerde er net al heel even aan, schrijft Jacobus ook al over het gebed, maar dan meer in een vermanende, in een waarschuwende zin. Het is een hoofdstuk daarvoor, in hoofdstuk 4, vers 2. Daar schrijft hij dit: u krijgt niets omdat u niet bidt. Wij hebben een gezegde, hè? Wie vraagt, wordt overgeslagen. In het Koninkrijk van God is het andersom. Wie niet vraagt, wordt overgeslagen. Wie niet bidt, zal niet ontvangen. Ik denk dat zoveel christenen zo weinig of misschien wel niets ontvangen van die enorme rijkdom van God. Jezus zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Zoveel christenen leven in geestelijke armoede. Ik denk dat dat heel vaak komt, als je met ze door zou kunnen praten, gewoon omdat ze niet bidden. U ontvangt niets. U krijgt niets omdat u niet bidt. En, daar heb je hem. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. Hè? U wilt het alleen in uw eigen hartstochten bevredigen. Dus niet bidden leidt tot niets. Maar verkeerd bidden leidt dus ook tot niets. Nou, dan is natuurlijk de vraag: wat is verkeerd bidden dan? Nou, laat ik in de eerste plaats even uitleggen wat verkeerd bidden niet is. Dat heeft niets te maken met dat je bijvoorbeeld als je bidt, of je dat nu in het openbaar doet, of als je alleen bent met God, dat je misschien niet helemaal de goede woorden gebruikt. Of dat je gebed misschien niet helemaal goed is opgebouwd. We moeten worden als de kinderen. We mogen ook in onze gebeden worden als de kinderen. Als een kind je iets vertelt, zit je dan te letten op of het grammaticaal allemaal wel klopt? En of de zinsbouw wel mooi verantwoord Nederlands is. En of dat kind niet een beetje van de hak op... Daar let je toch niet op. Je geniet van het kind dat oprecht vanuit zijn of haar hart je iets vraagt. Weet je waar verkeerd bidden ook niets mee te maken heeft? Als je misschien soms in je gebeden dingen zegt die theologisch even niet kloppen. Ik zou je een voorbeeld geven. Een tijdje geleden gebeurde het, ik was erbij, een broeder, dat was in een gemeente waar dan tijdens de samenkomst ook de gelegenheid werd gegeven om hardop te bidden. Een broeder stond op en die bad echt vanuit zijn hart: Vader, dank u wel dat u bent opgestaan uit de dood. Nou, dat klopt natuurlijk niet, hè. De Vader is niet opgestaan, Jezus is opgestaan. Ja. Deze man, werkelijk waar, ik zag het gebeuren, die kreeg na afloop van de dienst bij de koffie, kreeg hij van diverse mensen even te horen dat hij verkeerd gebeden had. Denk je nou echt dat als zo'n gebed gebeden wordt, dat de Vader en de Zoon in de hemel elkaar aankijken zo van, dat is weer helemaal niks, hè? Nee, dat is niet verkeerd bidden. Weet je wat verkeerd bidden ook niet is? Als je soms even tijden in je leven hebt dat je gebeden niet meer zo gepolijst zijn. En dat je misschien wel niet meer zo goed weet wat je moet bidden. Dat je bidden misschien soms wel verandert in een schreeuw. Soms een stille schreeuw. En soms een hele rauwe schreeuw. Als je gebeden soms meer uit tranen bestaat dan uit woorden. Zou dat verkeerd bidden zijn? Nee. Dat is juist, denk ik, het bidden dat God zo raakt. Heb je wel eens meegemaakt dat je soms een predikant of zo hoort bidden en dat je denkt van, oh, wat kan die man mooi bidden? Ik weet niet of God zo luistert. Want als die man met zijn mooie gebed het niet bidt vanuit zijn hart, en misschien wel net als de fariseeën doet om indruk te maken, om bij de uitgang, als hij de gemeenteleden een hand geeft, een compliment te krijgen van, dominee, wat bidt u toch mooi? Dan heeft hij zijn loon reeds ontvangen. Heb je dat ook wel eens meegemaakt, dat je in een bidstond bent en dat er iemand begint te bidden en dat je toch ergens diep van binnen dat gevoel hebt van, poepoe, duurt wel een beetje lang, een beetje onsamenhangend. En zou God ook zo luisteren? Nee. Weet je wat ik zo mooi vind? Juist als onze gebeden misschien echt geen kop en staart meer hebben en we helemaal vastlopen. Weet je wat Gods reactie dan is? De Heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. Wij weten niet welke bedoeling God met ons lijden heeft. Het zijn juist vaak de tijden van lijden dat we soms zo kunnen worstelen met onze gebeden. En we weten daarom niet wat we moeten bidden. Maar, moet je kijken, als wij het niet meer weten. Maar de Heilige Geest zelf bidt voor ons. Beter dan een mens het ooit zou kunnen. Zo smeekt hij God om ons te helpen. Nou, dit is een heel uitgebreid antwoord op de... Om duidelijk te maken wat verkeerd bidden niet is. Wat is verkeerd bidden wel? Nou, dat heeft te maken met wat we dus net hebben gelezen over die fariseeën. Nou komen we weer een beetje terug bij Matthäus. Als je bidt en daarbij gericht bent op eigen verlangens en eer van mensen. Of als je bidt, we gaan er straks nog wel even naar kijken als we het Onze Vader gaan behandelen. Maar als je niet bidt vanuit niet mijn wil, maar uw wil geschieden, maar meer net andersom. Niet uw wil, maar mijn wil geschieden. Dat zullen we natuurlijk nooit zo zeggen tegen God. Daar zijn we veel te christelijk voor. Maar diep van binnen zit dat er soms wel in. Diep van binnen proberen we, ik betrap mezelf er wel eens op, proberen we God zelfs te manipuleren, dat er vooral onze, mijn wil geschiet, los van wat zijn wil is. Dat zit er soms toch wel een beetje in. En daarom is het zo belangrijk dat als we bidden, dat we ook voortdurend bidden vanuit dat verlangen: Heer, zuiver mij. Laat mij zien waar ik echt ben en waar ik toch vanuit een verkeerde houding bid. Weet je wat ook verkeerd bidden is? Als ons bidden verworden is tot een religieuze verplichting. Oh ja, ik moet bidden. En dan bid je eigenlijk even meer voor het fatsoen. Denk je dat het hart van God raakt? Het is altijd goed om te bidden. Het is beter om vanuit fatsoen te bidden dan om niet te bidden. Oké. Maar dit is niet het bidden waar God naar verlangt. Want weet je, ik geloof echt, hè, wat ik net al zei. Bidden, dat is liefdestaal. Bidden, dat is een gesprek tussen twee geliefden. Het is tweerichtingsverkeer. Nog één ding, voordat we teruggaan naar Matthäus 6. Nog één ding over het gebed. Waar zou het nou in ons gebed in de eerste plaats om moeten gaan? We zijn geneigd om in ons bidden toch vooral te zoeken naar iets dat ons rust brengt. Wat wij fijn vinden. Mag dat? Ja, natuurlijk. Ik vind het heerlijk als mensen zeggen, en toen ging ik bidden en toen merkte ik van, ja. Maar het gaat in het bidden, dat zullen we straks in het Onze Vader gaan zien. Het gaat in het bidden in de eerste plaats om wat het met God doet. Het gaat er niet in de eerste plaats om wat het met ons hart doet, maar wat het met Gods hart doet. Heb je wel eens het gevoel dat je bidt, en dat is soms wel langer dan een moment, soms wel dagen, soms wel weken, dat je bidt en dat het jezelf niet meer raakt? Nou en? Als het Gods hart maar raakt. Daar gaat het in de eerste plaats om. In Psalm 141 vinden we iets heel moois. Laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. En je komt dezezelfde tekst tegen in Openbaringen 5. Waar we lezen dat de gebeden van de heiligen op een schaal worden gelegd en als reukwerk voor God zijn. Weet je, even los van of het gebed jou zelf raakt en verwarmt en weet ik het allemaal. Maar weet je dat als wij bidden, zoals Jezus ons dat heeft geleerd. Mag ik het even zo zeggen? Als wij bidden, dan kijken de Vader en de Zoon elkaar aan en dan zeggen ze, wat raakt het heerlijk opeens? Het reukwerk wordt ontstoken. Onze gebeden zijn voor God reukwerk. Onze gebeden zijn voor God welbehagelijk. God vindt het, mag ik het even zo menselijk zeggen, God vindt het heerlijk als we zijn binnenkamer binnenwandelen. Als we zeggen, nou ik zou bijna zeggen, hallo, hier zijn we. Maar dat klinkt misschien net niet heilig genoeg. Maar waarom niet? Hallo, hier zijn we hier. Om u te aanbidden. Omdat we van u houden. Omdat we naar u verlangen. Omdat we gewoon bij u willen zijn. En als er iets is dat het hart van God raakt als reukwerk voor hem is, dan is het ons gebed. Mooi, hè? Nog even terug naar Matthäus 6. Jezus gaat verder. En als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Ik heb af en toe wel eens geprobeerd, vroeger stiekem mijn vader, deze tekst onder zijn neus te douwen. Want ik vond dat hij altijd zo ontzettend lang bad. Vooral als mijn vriendjes ook aan tafel zaten. Want dan ging hij ook bidden voor de vriendjes en zo. Ja, mijn vader was een geweldig mens. Maar soms, als puber, had ik er wat moeite mee. Hij is nu in de hemel bij God. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. En Jezus die legt hier echt iets bloot, hè. Hij zegt, als je denkt, als ik me lang genoeg bid, dan gaat God heus wel een keer luisteren. En hoe langer de gebeden, hoe beter de gebeden. No way. Ik geloof in een andere stelling. Hoe echter de gebeden, hoe beter de gebeden. Een echt gebed kan misschien bestaan uit één woord. Help. En dat zal wel meer indruk maken dan een gebed van 10 minuten met de mooiste volzinnen en alle laatste theologische fondsen op een rijtje gezet. Jezus zegt het heel scherp, dan ben je als de heidenen. Het gaat niet om omhaal van woorden. Weet je hoe de heidenen in die dagen, maar je ziet het nog wel in heidense godsdiensten, dan werd er gebeden om iets gedaan te krijgen. En als je maar lang genoeg aanhield, dan werd de Heer of de God aangesproken met al zijn titels. Dat herken ik soms ook wel. Dan proberen we. Dan denk ik wel eens, en niet alleen bij de anderen, maar ook bij mezelf, dan vertel ik, oh God, u bent dit, u bent zus, u bent zo. En ik probeer alle woorden die ik kan bedenken van God en de namen van God. En dan stel ik me soms weer even de vraag, waarom doe ik dit nou? Wil ik iets gedaan krijgen van God of zo? Of is dit aanbidding? Dat is een verschil. De heidenen die gebruiken allerlei titels voor hun goden, om de goden gunstig te stemmen, zodat ze maar gaan doen wat ze graag willen. Eerst gunstig stemmen. Maar Jezus zegt, nee, daar gaat het bij ons bidden niet om. Word dan aan hen niet gelijk. Want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. zullen we een lied met elkaar gaan zingen. En daarin komt eigenlijk heel mooi naar voren waar we het nu over hebben. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, in Gods binnenkamer. Daar vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. Zullen we met elkaar heilig en eerbiedig en oprecht gaan zingen. Even met elkaar over in gesprek te gaan. Wat herken je van de verborgen omgang met God? Hoe breng jij je ziel tot rust en stilte? En wat betekent het Onze Vader voor jou, waar we straks over gaan praten? Zullen we even groepjes van 4 mensen, 5 mensen maken? En daar even 1 minuutje of 10 gewoon eens even wat over delen met elkaar. Het zijn misschien een beetje persoonlijke vragen, maar we zijn ook maar gewoon als broers en zussen bij elkaar. Dus misschien heb je ook de vrijmoedigheid om dat gewoon eens even te delen, hoe dat in jouw leven ongeveer gaat. Ja? Zullen we de gesprekken gaan afronden? Dan gaan we voor het laatste stukje. Ja, nee. Ik heb meer ruzie met het pootje. Goed. Ik besef dat je over deze drie vragen rustig wel een uur kunt praten, maar... op een dag... Zo vertelt Lucas ons dat het gebeurde toen Jezus ergens aan het bidden was, lees maar mee, dat een van zijn discipelen tegen hem zei toen hij ophield, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Ik zei aan het begin van de avond, het thema van vanavond, leer ons bidden, komt niet zozeer uit de bergreden, maar komt hier uit dit gedeelte. Heer, leer ons bidden. En ik vind het eigenlijk best wel een bijzondere vraag van de discipelen. Want moet je even bedenken, deze 12 mannen die waren opgegroeid met gebed. Ze hadden de gebeden geleerd voor het ochtendgebed, voor het middaggebed, voor het avondgebed. Ik weet niet hoeveel gebeden Joodse jongetjes allemaal uit hun hoofd leerden, maar het bidden dat werd ze met de paplepel ingegoten. En zij konden denk ik veel meer gebeden opzeggen dan wij hier nu met elkaar. Maar ze zien Jezus bidden. En dan zeggen ze op een gegeven moment, Heer, leer ons bidden. Dus schijnbaar zien ze bij Jezus iets dat zo anders is dan het bidden wat ze gewend waren. Dat zo dynamisch is en zo intiem met God. Dat er een verlangen in hun hart komt van nou zo zouden wij ook wel willen bidden. Nou, lees het thuis maar eens na. Maar hoe reageert Jezus op deze vraag in Lucas 11, Heer, leer ons bidden. Waar gaat ze het onze Vader? Voorbidden. In Lucas 11 vinden we een verkorte versie van het Onze Vader. In de bergreden vinden we een uitgebreide versie. En misschien dat Jezus twee keer over het Onze Vader heeft gesproken, of dat Lucas dat vanuit zijn opbouw van het evangelie op een andere plaats heeft willen terug laten komen, dat maakt niet zoveel uit. Maar in ieder geval is het de reactie van Jezus op de vraag van de discipelen, Heer, leer ons bidden, dat hij ze het Onze Vader gaat leren. Nou, in de bergreden vinden we dus de uitgebreide versie als onderdeel van het onderwijs van Jezus over gebed. Laten we hem even oppakken waar we net zijn gebleven. Matteüs 6, vers 7. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. En dan... is de overgang naar het volgende stukje. Bid u dan zo. En wat dan volgt, dat is inderdaad het Onze Vader. Ik denk dat er geen gebed is dat in de afgelopen 2000 jaar zo vaak gebeden is. Het is denk ik zonder discussie het meest gebeden gebed. En het wordt gebeden door mensen met verschillende huidskleuren, vanuit verschillende culturen, vanuit de meest uiteenlopende talen en vanuit of onder de meest verschillende omstandigheden. Het is ook denk ik het gebed dat als geen ander bijbelgedeelte of geen ander gebed wordt gebeden door christenen uit alle mogelijke denominaties. We hadden het net in het groepje daar al even over. Of je nou in een katholieke kerk komt, daar hoor je het Onze Vader. Of je stapt in een Grieks-orthodoxe kerk binnen, daar hoor je het Onze Vader in een andere taal. Of je nou in Egypte in een koptische kerk binnenstapt, je hoort het Onze Vader. Of je nou in Engeland in een Anglicaanse kerk binnenstapt, je hoort het Onze Vader. Of je in Nederland nu bij de hervormde, de gereformeerde, de baptisten, de evangelische of de vrijgemaakte hoort. Overal hoor je datzelfde gebed, het Onze Vader. Het is het meest gebeden gebed. Tegelijkertijd, en ik wil dat voorzichtig zeggen, maar ik ga het wel zeggen. Tegelijkertijd is het ook het meest misbruikte gebed. Want Ik denk dat het best wel regelmatig gebeurt dat mensen het Onze Vader bidden als ze eigenlijk geen zin hebben om zelf te bidden. Of als het dat ze het Onze Vader bidden als ze eigenlijk geen tijd hebben om te bidden. Of, en dat gaat nog dieper, als ze het Onze Vader bidden omdat ze eigenlijk zelf geen woorden hebben, gewoon omdat er helemaal geen sprake is van een persoonlijke relatie met God. Weet je wat het risico is van het Onze Vader? Als je het zo vaak bidt en zo vaak bidt. Ik weet niet hoe vaak ik het als kind in mijn leven ook gebeden heb en ook als volwassene, als gelovige. Als je het zo vaak bidt, dat je het op een gegeven moment volkomen gedachteloos uitspreekt, zonder dat je hart er nog bij betrokken is. En dan misbruik je dit gebed van Jezus. Als het alleen maar de woorden van je tong worden en niet meer de woorden van je hart zijn, dan geef ik je vanavond dit dringende advies. Misschien moet je in ieder geval voorlopig eens een paar maanden het Onze Vader niet meer bidden. Als het zo'n automatisme geworden is, zo'n automatische piloot. Ik geloof dat Jezus het Onze Vader niet bedoeld heeft als een soort formuliergebed. Om eindeloos te herhalen en al helemaal niet in plaats van onze persoonlijke gebeden, onze persoonlijke woorden. Ik weet het wel zeker dat Jezus het zo nooit bedoeld heeft. Vers 9, de inleiding op het Onze Vader, we lazen het al, begint dan zo: bid u dan zo. Andere vertalingen zeggen: bid op deze wijze. Of bid als volgt. Met andere woorden, Jezus geeft ons met het Onze Vader niet een formuliergebed. En zo moet je het precies bidden. En dat is het enige echte gebed dat zal aankomen in de hemel of zo. Nee. Jezus wil ons met het Onze Vader veel meer een voorbeeld geven. Een raamwerk. Een model van hoe onze gebeden er mogen uitzien. Hoe we mogen bidden. Een soort richting aan ons persoonlijk gebed. En waar Jezus wil laten zien waar het om gaat bij het bidden en hoe je mag bidden. Ik heb zelf regelmatig de gewoonte, we hadden het net even het groepje erover van, soms bid je heel regelmatig het Onze Vader en soms misschien juist niet. Ik zelf gebruik het Onze Vader heel regelmatig, wel heel bewust, als een model, een raamwerk voor mijn persoonlijke gebeden. Dus ik probeer de opbouw van het Onze Vader en de diepere betekenis van elk zinnetje dat Jezus ons voorbiedt, probeer ik te pakken te krijgen. En dan wil ik met eigen woorden in mijn gesprek met de Vader dan mee aan de slag gaan. En ik merk als je dat regelmatig doet, dan wordt het op een gegeven moment ook een soort natuurlijk patroon van je gebeden. Ik zal het straks verder gaan uitleggen wat ik daarmee bedoel. De opbouw van het Onze Vader is heel mooi. Het Onze Vader bestaat uit 7 onderdelen. 7 is het getal van de volheid. Het is het gebed van de volheid. Het begint met, daar zullen we straks naar gaan kijken, met de aanhef. Onze Vader, die in de hemelen zijt. En vervolgens volgen er 3 gebeden die heel gericht zijn op God. En vervolgens zijn er 3 gebeden waarin het gaat om ons leven, om onze vragen, om onze noden, ons dagelijks brood en alles wat we nodig hebben. Maar goed, het begint dus met de aanhef en dat gaat dan als volgt: bid u dan zo, onze Vader die in de hemelen zijt. En ik denk dat Jezus ons met deze aanhef gelijk al iets heel nadrukkelijk bewust wil maken, dat als je bidt, dan bid je niet zomaar in de zin van je slingert wat woorden de ruimte in de hoop dat het ergens een keer wordt opgepakt en dat er misschien ook nog wat mee wordt gedaan. Nee, als we bidden, dan bidden we geadresseerd. Dan bidden we heel gericht tot onze Vader die in de hemel is. Dus niet algemeen, we bidden maar wat, we preven maar wat. Nee, we bidden heel nadrukkelijk tot onze Vader die in de hemelen zijt. Met andere woorden, als we bidden, dan is dat een uitdrukking van een hele persoonlijke en ook van een intieme relatie met God. Ik vind het heel mooi dat Jezus onszelf deze aanspreektitel van God aanreikt. Juist ook, ik heb dat vanavond al een paar keer eerder genoemd, vanuit mijn achtergrond. Begonnen de gebeden soms ongeveer zo. Drie-enig, heilig, almachtig, ondoorgrondelijk opperwezen. Zo zat ik dan meestal als puber aan tafel. Waar gaat dit over? Is dat fout? Nee, want God is heilig. God is ondoorgrondelijk. God is almachtig. Het klopt allemaal. Maar dit is niet wat Jezus ons geleerd heeft. Jezus zegt, als je begint met je gebed, dan mag je God aanspreken als onze Vader. Je hoeft het niet groter te maken. Je hoeft geen indruk te maken met al die grote, mooie, theologische, zware woorden. Als het oprecht gebeurt, ik zeg er niks van, hè. Maar Jezus zegt, onze Vader. Dat is genoeg. Zo mag je beginnen. En het zegt nog iets, hè. Als we het gebed beginnen met onze Vader, dat betekent dat het een gebed is exclusief voor Gods kinderen. Ik heb een tijdje bij mijn vader op school gezeten. Hij was godsdienstleraar, dus ik heb het een beetje van hem. En ik zat met, denk ik, 500-600 andere leerlingen op school. En al mijn medeleerlingen moesten mijn vader aanspreken met meneer. Ik mocht vader zeggen. Ik was de enige. Waarom? Omdat ik zijn zoon was. Als je God aanspreekt met vader, dat kan alleen maar als je zijn zoon, als je zijn dochter bent. In die zin wordt het onze vader, denk ik, ook behoorlijk misbruikt. Want zelfs de grootste heidenen, die beginnen nog heel gemakkelijk het onze vader uit te spreken. Nou, maar onze vader, dat betekent dat dit gebed wat nu volgt, dat is een exclusief voorrecht van Gods kinderen. En hoe word je dan Gods kinderen? Mag ik daar kort iets over zeggen? Johannes 1 vers 12. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Waar het in het leven van ieder mens uiteindelijk om gaat is, of je wel of niet de Zoon, de Heer Jezus, aanneemt. En wat hij voor je gedaan heeft aan het kruis. En wat is aannemen? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Is er toevallig iemand die dorst heeft hier? Ik moet er even eentje iemand ja zeggen, anders klopt het niet meer. Oké, okay. Mooi. Oké, jij hebt dorst. Ik bied je een glas water aan. Kijk, alsjeblieft.
Maar ik hoef een beetje, dus ik zal geen slokje nemen.
Oh ja, maar je mag het nemen, ik hoef niet. Ja, alsjeblieft. Hey, maar zij heeft het wel begrepen, hè? Want stel je nou voor dat ik hier had gestaan en had gezegd van, wie heeft de dorst? En ik heb een glas water en jullie hadden allemaal hier met een dorstige keel gezeten en niemand was gaan staan. Dit is heel eenvoudig wat we mogen doen als het gaat om wat God ons aanbiedt voor onze dorstige zielen. Hij biedt levend water aan. Hij biedt het eeuwige leven aan. En de kwestie van opstaan en tot Jezus komen en het aannemen, met twee handen aanpakken, dat is tot geloof komen. En dan word je opnieuw geboren en dan ben je op dat moment een zoon en een dochter van een levende God. Halleluja. Zo eenvoudig is eigenlijk het evangelie. Ik wil het niet simpel maken, simpel vind ik altijd een beetje simpel, nee, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Je neemt aan wat de Vader ons in Christus Jezus, zijn zoon, aanbiedt. En dan ben je een kind van God en dan mag je je gebed beginnen met onze Vader die in de hemelen zit. Dus het gebed op deze manier beginnen, het zegt iets over onze positie tot God, maar het zegt ook iets over de aard van onze relatie met God. Hoe we met God mogen omgaan. We mogen met hem omgaan als een vader. En wij zijn zijn zoon, zijn dochter. Nou heeft het wel twee kanten. En die wil ik je vanavond ook heel nadrukkelijk laten zien. En niet twee kanten als zijn er twee tegenpolen. Nee, twee kanten, de bekende twee kanten van dezelfde medaille. Als we God aanspreken als onze vader, dan betekent dat in de eerste plaats dat we heel vertrouwelijk met hem om mogen gaan. Dat we heel intiem mogen zijn als een kind bij de vader op schoot. We lezen Romeinen 8 vers 15. U hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Ik heb zelf een aantal kinderen die kleine kinderen hebben. En drie van mijn kinderen hebben nu een babytje van ergens tussen de 6 maanden en 8 maanden, 9 maanden. En ik zie het, afgelopen zondag zag ik het weer gebeuren, dat een van die kleine babytjes Benjamin van nu 7 maanden, die leek een woord te zeggen, een geluidje te maken dat op mama leek. En het gezicht van mama fleurde helemaal op. Het leek nergens op, maar zij dacht het te horen. Wat is het eerste woordje wat kinderen, kleine baby's, meestal uitspreken? Papa, mama. Als we tot geloof komen, dan worden we opnieuw geboren. Dan zijn we dus opnieuw een baby, maar dan geestelijk. En wat is het eerste woordje dat de Heilige Geest ons wil leren als we opnieuw geboren zijn? Abba. Het Arameese woord voor papa. Dus onze Vader in de hemel, onze Abba, onze papa in de hemel. Mag je zo over God spreken? Sommigen vinden het van niet, maar het staat in de Bijbel, dus het mag. Zo wil de Heilige Geest ons het eerste woordje als geestelijke baby's leren. Abba, papa. Dus onze Vader in de hemel betekent dat we heel vertrouwelijk met hem om mogen gaan. Die andere kant van dezelfde medaille, als we God als Vader aanspreken, dan betekent dat ook dat we met respect tot hem gaan en met eerbied en ontzag tot hem naderen. Dat was wat ze in het Israël van de dagen van Maleachi een beetje kwijt waren geraakt. Want de profeet Maleachi moet dit zeggen: een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Dus vader, God aanspreken als vader, ja, dat betekent ook dat we met diep respect en met ontzag, of om die mooie oude uitdrukking maar eens te gebruiken, met vrezen des Heren ook tot hem komen. Aan de ene kant, ik ren als een kind naar u toe, als ik bang ben of moe, opwekking. En aan de andere kant, wat we net hebben gezongen, ook uit opwekking, hier in uw heiligdom. Als we beginnen met onze Vader die in de hemel zijt, dan betreden we heilige grond. En dan past het ons om vertrouwelijk met hem om te gaan en tegelijkertijd met diep respect en ontzag voor onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt, dat zegt iets over hoe wij naar God mogen kijken in Christus. Het zegt misschien wel meer over hoe God in Christus naar ons kijkt. Weet je dat God heel nadrukkelijk Vader genoemd wil worden? Ik denk als ik God even zou mogen interviewen en ik zou zeggen: Heer, u hebt heel veel namen, hè? Maar wat is nou uw meest populaire naam om aangesproken te worden? Dan denk ik dat hij zegt: Vader. Dat bedenk ik ook weer niet zelf. Dat staat in de Bijbel, Jeremia 3, vers 19. Ik dacht, zegt God tegen zijn volk Israël, ik dacht, jullie zullen Vader tegen mij zeggen. Hoor je hier het verlangen van het vaderhart van God? Ik dacht, jullie zullen Vader tegen me zeggen. Jullie keren je niet van mij af. Maar nee, zoals een vrouw die een man bedriegt, zo heb je mij bedrogen, volk van Israël. Ik kom regelmatig in een groep, ergens in het land. En daar bid ik met de mannen en vrouwen die daar zijn. En het valt me op, dat misschien is dat een streekgewoonte of zo, ik weet niet hoe dat komt. Maar dat valt me elke keer weer op als ik met die mannen en vrouwen bid. Dat ze hun gebeden beginnen met God. God wilt u, God, we prijzen u. En dat voelt dan eerlijk gezegd, ik wil niet aan de oprechtheid van hun gebeden komen. Maar dat voelt dan voor mij een beetje aan als je gebed begint met God. Ongeveer hetzelfde als dat als mijn kinderen bij mij thuiskomen en ze zeggen: Hey meneer. Dan zou ik verdrietig worden. Ik wil dus papa zeggen. Of desnoods vader. Maar ik wil dat ze me aanspreken zoals ik voor hen wil zijn. Ik wil een vader voor hen zijn. En ik ben het. En als ze me als meneer aan gaan spreken. Is het verkeerd om God met God aan te spreken? Nee. Maar Jezus spreekt hier namens de Vader Gods voorkeur uit. Dat we hem met vader aanspreken. Ik had in november 2 weekenden met de Eva-vrouwen. En toen hebben we 2 keer een weekend nagedacht over die gelijkenis van de verloren zoon. Hè, de jongste en de oudste zoon. En toen viel het me eigenlijk voor het eerst op, terwijl ik al zo vaak over die gelijkenis gepreekt heb. De jongste zoon, zeg maar de foute jongen, zowel bij het opeisen van zijn erfenis als bij zijn thuiskomst spreekt hij zijn vader aan 2 keer met vader. Die oudste vrome zoon, die door Jezus hier zo wordt neergezet als een beeld van de fariseeën. Je leest van die oudste, toegewijde, rechtvaardige, rechtschapen, voorbeeldige oudste zoon. Geen ene keer dat hij zijn vader aanspreekt met vader. En dat zegt iets. God wil zo graag dat we hem aanspreken met onze vader die in de hemelen zijt. En dan volgen de eerste drie gebeden. Die helemaal gericht zijn op God. Ik sla iets over. Dat is niet geheel onbelangrijk. Daar wil ik ook nog wel even iets over zeggen. Als het gaat om het aanspreken van God als vader. Dan proef ik soms, ook een beetje afhankelijk van de kerkelijke achtergrond van mensen. Dan proef ik soms wel wat terughoudendheid. Van, mag ik dat wel zo zeggen? Is dat wel heilig genoeg? Ja, want Jezus heeft het ons voorgedaan. Maar soms proef ik ook een terughoudendheid vanuit dit gegeven. Dat we soms zo'n verwrongen vaderbeeld hebben. Ik denk zeker in de tijd waarin wij leven dat we te maken hebben met een ongelooflijke devaluatie van vaderschap. En ik denk dat we ergens ook de neiging hebben om het beeld wat we hebben van onze aardse vaders, om dat te projecteren op onze hemelse vader. Dat is wel even goed om op te merken dat Jezus hier heel nadrukkelijk ons leert om God aan te spreken als onze vader die in de hemel is. Met andere woorden, onze vader in de hemel is van een heel ander niveau, letterlijk en figuurlijk, dan onze aardse vader. Onze aardse vaders zijn beperkt, hebben ook hun eigen falen en gebreken. Maar we hebben het hier over onze vader die in de hemel is. Van zo'n compleet ander niveau. Maar toch, ook al weten we dat, hebben we toch de neiging om het beeld wat onze aardse vader heeft meegegeven, om dat ergens te projecteren op God. De boodschappen die we vanuit onze kindertijd hebben meegekregen, om dat te projecteren op God. Mag ik je een paar voorbeelden geven? Als je bijvoorbeeld bent opgegroeid met een vader die wel veel beloofde, maar het niet deed. Dan kan ik me voorstellen dat als je God als vader mag gaan zien, dat er ergens iets is van, ja, maar hij belooft inderdaad wel heel veel God. Maar zou hij het echt wel doen? Of als je een vader hebt gehad, of een moeder, die je deze boodschap hebben meegegeven, liefde moet wel worden verdiend. We houden van je, we aanvaarden je, als je dit en als je dat en als je zus en als je zo doet. Als je voldoet aan de normen van de familie. Dan kun je zomaar het gevoel hebben, vader in de hemel zou pas echt van me kunnen houden als ik voorbeeldig leef. Dan zou hij van niemand houden. Hij houdt van ons, omdat hij van ons houdt. Hij houdt van ons in zijn Zoon Christus Jezus. Of nog dieper, en ik hoop zo dat niemand zich nu aangesproken voelt, maar wat kan het ook een vertroebeld vaderbeeld geven wat je ook projecteert op God, als je te maken hebt gehad met een vader die geestelijk of lichamelijk misbruik van je heeft gemaakt. Wat kan het een onvoorstelbaar diepe impact hebben. Ik kan me herinneren, jaren geleden op een jongerenweekend van de EO, dat ik op een zaterdagavond tijdens een conferentie, dus op een zaterdagavond, sprak over de liefde van de vader. Dat was het thema van die avond. En zo een zaaltje met 400-500 jongeren. En zo vlak voor mijn gezicht zat een jonge vrouw. En toen ik begon, toen zag ik gelijk haar ogen zwart worden. En naarmate de preek verder ging over de liefde van de vader, zag ik haar steeds zwarter worden en ik zag op een gegeven moment echt een wolk van zwartheid om haar heen. En ik voelde hem aankomen ergens halverwege de preek. Een ongelofelijke schreeuw die door hart en ziel ging. En ze vluchtte de zaal uit. En een paar mensen van het pastorale team die renden achteraan. En ik weet dat ze tot diep in de nacht en ook op zondag zijn ze bezig geweest om met haar te praten, om haar in bedwang te houden. Ze was ook echt gebonden. Ze was dramatisch wat er gebeurde. Maar toen ze eindelijk tot rust was gekomen en kon vertellen, toen vertelde zij dat ze vanaf klein meisje tot ongeveer haar 16e... wekelijks was misbruikt door haar vader. En ik ging spreken over de liefde van de vader. Ze werd er helemaal knettergek van. Het heeft maanden geduurd. Uiteindelijk is ze zelfs ook een poosje bij ons thuis geweest. En met name mijn eerste vrouw heeft daar heel erg op weg geholpen. Ik denk dat ze nog steeds, ik heb haar nu al een paar jaar niet meer gezien, nog steeds met heel veel pijn en beschadiging door het leven te gaan. Maar ik heb ook gezien, er is genezing mogelijk. Weet je, als je hier nu zit en je herkent hier iets van het laatste of van de andere voorbeelden. Weet je, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen van, oké, ik heb niet zoveel met dat vaderbeeld, dus ik spreek God liever op een andere manier aan. Dat is de weg van de minste weerstand. Ik geloof dat God een andere weg wijst, en dat is de weg van genezing. Dat is de weg dat je door het woord opnieuw gaat ontdekken wie God als vader voor je wil zijn. Ik heb dat zelf ook moeten leren om mijn vaderbeelden en mijn ideeën, om die los te laten en ondergeschikt te maken aan wat het woord leert over de vader. Daarom is het zo belangrijk. Zodra je de Bijbel open doet, doe je het hart van God open. Wil je weten wat het hart van God is? Doe de Bijbel open. En weet je wat ook heel belangrijk is? Kijk naar Jezus. Wat zegt Jezus in Johannes 14? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wil je weten hoe de Vader is? Hoe betrouwbaar hij is? Hoe lief hij is? Hoe hij met mensen omgaat? Met zondaren omgaat? Met hoeren en tollenaars omgaat? Wil je weten hoe Jezus, of hoe de Vader is? Kijk naar Jezus. Dat is de Vader. Zo van zo'n ander niveau dan onze aardse vaders. En zo volledig betrouwbaar. Nog één ding. En dan zie ik dat het inmiddels 9:50 is. En dan gaan we afronden. En dan gaan we de volgende keer verder. Ik ben zelfs nog minder ver gekomen dan ik voor vanavond had gedacht. Maar dat geeft niet. We hebben nog tijd genoeg. Ik wil nog één ding zeggen over deze aanhef van het gebed. Alleen dat het open is. Openingszinnetje. Daar zit al zoveel in. Jezus die leert hier. Onze Vader die in de hemelen zijt. Niet mijn Vader. Hiermee bedoelt Jezus niet te zeggen dat we niet in de ik-vorm mogen bidden. Kijk maar in de psalmen, dat zijn bijna allemaal gebeden in de ik-vorm. Maar wat Jezus hier duidelijk wil maken, dat als je bidt tot je Vader in de hemel, moet je wel bidden in het besef dat je op dat moment niet alleen gemeenschap hebt met de Vader, maar ook gemeenschap, verbondenheid met die miljoenen broeders en zusters om je heen. Soms hoor ik dat wel eens een beetje zo van, ja, ik heb wel wat met God. Met zijn grondpersoneel besparen. Nee, God en het grondpersoneel horen bij elkaar. De vader en het gezin, we maken deel uit van het huisgezin van God, die horen bij elkaar. Johannes, de apostel van de liefde, die kon soms zo vlijmscherp zijn. Johannes zegt, ik meen in 1 Johannes 4, als iemand zegt God lief te hebben en zijn broeder haat, dat kan niet. Dus onze Vader in de hemel, dat betekent dat we ons verbinden met onze broers en zussen. En tegelijkertijd mag er ook volop ruimte zijn voor die persoonlijke gebeden in die binnenkamer met God. Oké, ik had inderdaad nog zoveel meer ook voor vanavond willen zeggen, maar ik zie op mijn klokje hier dat de tijd is, maar ik zie ook aan jullie gezichten dat de tijd is. Volgens mij hebben jullie meer dan genoeg gehad. Het is zoveel, hè? Ja. Volgen jullie het nog een beetje? Ik heb het naar de tweede avond gevraagd van, als ik te snel ga, als ik te veel wil, zeg het, hè? We kunnen natuurlijk ook gewoon een versnelling lagen, maar je merkt wel, daar heb je zoveel dingen ontdekt en dan wil je, dit nog even vertellen. En je wil niet weten hoeveel ik dat meestal op de laatste dag voor zijn studie nog weer zit te schrappen. Van, nou, laat ik dat maar even dan niet doen, want anders wordt het echt te veel. Oké, laten we deze avond afsluiten met gebed. En daarna zingen we, wat denk je? Welk lied zullen we gaan zingen? Het Onze Vader. Kan niet anders. Oké, Vader in de hemel. Onze Vader die in de hemel is. Wauw, dat we u zo mogen aanspreken. En dan te bedenken hoe groot u bent, hoe heilig u bent. U bent de schepper van de hemel en de aarde. Uw woord zegt ons dat u zo groot bent dat alle sterren van het heelal in uw hand passen. Zo groot bent u. En u laat ons vanavond weer opnieuw zien dat we u mogen aanspreken met zo eenvoudig, zo intiem, zo persoonlijk met onze Vader. Alleen dat al vervult ons hart met aanbidding. Wat bent u goed, wat bent u genadig. Dat u als vader wilt worden aangesproken, maar dat u ook als een vader voor ons wilt zijn. U ziet ons in uw zoon Christus Jezus aan als uw zonen en dochters. We zijn geadopteerd, zegt het woord, tot uw zonen en dochters. We hebben gelezen, allen die hem aangenomen hebben, Hun heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Heer Jezus, dank u wel dat u ons door uw geest hebt geleid om u aan te nemen. Heer Jezus, heiland, verlosser, u die voor ons aan het kruis gegaan bent. We hebben u aangenomen en door uw geest mochten we opnieuw geboren worden. En nu mogen we leven in uw koninkrijk en zoon en dochter van de Allerhoogste zijn. En wij roepen het uit, onze Vader die in de hemel is. Wij prijzen u. En dan zijn we nog aan het begin van het gebed wat u ons hebt geleerd. We zien er naar uit om over twee weken daar verder mee te gaan. Wat u ons allemaal wilt laten zien. Hoe we mogen bidden en waarvoor we mogen bidden en waar het om gaat. Dank u wel daarvoor. Dank u voor deze avond. Dank u dat we ons telkens weer opnieuw mogen warmen aan uw woord. Uw woord is de waarheid. Uw woord is licht. Uw woord is als een vuur. Uw woord is soms ook als een hamer. Uw woord is alles voor ons. We danken u daarvoor. Zegen ons als we straks naar huis gaan. Zegen degene die ons lief zijn. Degene bij wie we horen, onze gezinnen, onze families. Zegen ons en laat ons tot een zegen zijn voor de mensen om ons heen. En wilt u ons over 2 weken ook weer een goede gezondheid bij elkaar terugbrengen. In Jezus' naam. Amen. Onze Vader in de hemel. Opwekking 4:36 geloof ik. Ja. En de volgende avond is dus... Kijk, dit ga ik dus Jan even overslaan. Maar goed dat ik gestopt ben. Hè? Kijk, donderdag 13 februari. Dan gaan we weer verder.
De kracht en de heerlijkheid tot